Geliefden in de Heere Christus, aan de orde is zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus, ofwel het vierde gebod. Het vierde gebod dat luidt al dus, gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Vraag 103. Wat gebiedt God in het 4e gebod? Het antwoord luidt eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastig kom om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijn levens van mijn boze werken rust. De Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Wij schreven hierboven de vreugde der wet. En letten vanmiddag op de dag. Dit gebod valt al daarin op dat bij het merendeel van de formuleringen komen wij tegen: gij zult niet geen afgoderij, geen beeldendienst, niet de naam misbruiken, niet stelen, noem maar op. Terwijl in dit 4e gebod direct een positieve inzet hoorbaar is. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Wat is eigenlijk Sabbat? Ik wilde vanmiddag proberen om de achtergrond en de kern u daarvan te noemen. Voor ik begin aan het antwoord wat de Heidelbergse Catechismus geeft. Dat hoop ik ook even met u door te lopen. Maar het gaat dus in de eerste plaats over: wat bedoelt en wat betekent nu eigenlijk de Sabbat? Of de rustdag? Dan krijgen wij te maken met de vraag: is die Sabbat er nu altijd geweest? Wij weten dat Israël bij de Sinaï de 10 geboden kreeg. En dat bij die 10 geboden ook het 4e gebod hoort. Gedenk de Sabbatdag. Maar hoe is het geweest voor die tijd? Ja. Van die andere geboden, afgodendienst, vloeken, lasteren, de naam misbruiken, stelen, echt breken, doodslaan, vals getuigenis spreken, daar zou je van in kunnen denken dat die bij alle volken ergens een aanknopingspunt vinden in hun eigen waarneming, in hun eigen geweten. Al hebben ze er dan een eigen vorm aangegeven en het op hun eigen manier gezegd, toch ja, je kunt dat haast niet wegdenken. Als de apostel Paulus spreekt over de heidenen, dat ze van nature dingen hebben gedaan die der wet zijn. Dat ze in hun geweten zich beschuldigd of ook onschuldig voelden. Dan denk je onwillekeurig aan die geboden van, gij zult niet. Dat je elkaars leven, elkaars huwelijk, elkaars eigendom, elkaars naam, dat je die niet kapot maakt, niet steelt. Maar hoe ligt dat nu bij het vierde gebod? Het gebod van de Sabbat. Kun je dat nou ook zo in het algemeen toepasbaar achten voor alle mensen? Daar hangt natuurlijk heel wat van af. Hoe het antwoord daarop luidt. Waarom? Omdat degene die voor de heiliging van de Sabbat ijveren, die zeggen, het is een scheppingsordonantie. En dat betekent dat ieder mens die Sabbat heeft te heiligen. Wie hij ook is. En dat wij alles op alles mogen zetten en moeten zetten om dat ook te bereiken. Vandaar dat in sommige landen verenigingen zijn die daarvoor ijveren dat de Sabbat dan ook Sabbat zou zijn, rustdag. Geen treinen, geen bussen, geen winkels open, geen openbare vermakelijkheden, geen sportevenementen, en noem maar op. Dat kun je natuurlijk alleen maar stellen. Als je ervan uitgaat dat ook in al die eeuwen voor de wetgeving de Sabbat werd onderhouden vanuit het beginsel van de schepping. Dat het Sabbatsgebod, laten we zeggen, ouder is dan de wetgeving. Dan kun je inderdaad, net als bij bepaalde gegevens van het verbond met Noach, als het gaat over bloedvergieten, dan kun je daarop terugvallen en zeggen, nou ja, dat gebod dat geldt zonder meer, dat Sabbatsgebod, dat geldt alle mensen die er op de wereld zijn. Dat is heel moeilijk. Om daar nou een antwoord op te geven. Ik wil het wel proberen. Maar als er iemand is die zegt, nou, ik denk er toch anders over, dan is dat uw recht. Je voelt wel aan dat, hoewel er een sociale kant aan dit gebod zit, dat voel je aan. Op deze dag zijn alle mensen gelijk. De rijken en de armen, de knechten en de eigen bazen, ze moeten allemaal rusten. En geen ene baas heeft het recht om te zeggen, jij werkt maar voor me. Zo was het onder Israël. Dat mocht beslist niet. En ook de dieren deelden in die rust. Dat is op zich een hele goede instelling. Want ik denk toch dat dat voor de mensen en voor de beesten een welkome onderbreking zou zijn En vooral als hij in de week zwaar en hard moet werken. Dat dan die zevende dag, dat dat echt ook wel goed is. Om een rustdag te houden. Maar wij zullen er toch ook wel mee eens zijn. Dat dat toch, hoe belangrijk ook, niet de hoofdbedoeling kan zijn van het vierde gebod. Het vierde gebod is zomaar niet een humanitaire instelling. Dat kun je niet zeggen. Het vierde gebod houdt juist als het ware een opdracht in om te gedenken. Om die dag te heiligen. Het vierde gebod bedoelt dus niet een soort ledigheid. Waarbij we, ja, als zoutzakken neerploffen en blijven liggen waar we liggen. Dat kun je ook niet stellen. Het gaat om de Heere. Om zijn dag. En om zijn dienst. Vandaar dat je moeilijk natuurlijk de klemtoon kan blijven leggen op het feit dat het biologisch en in verband met bepaalde ritmes, al is dat op zichzelf waar, heel goed is om de zevende dag te rusten. Je kunt erop wijzen dat in al die landen waar men geprobeerd heeft het af te schaffen, om het eens in de 10 dagen of in de 14 dagen een dag vrij te geven, dat dat ergens toch moeilijk lukt. Zoals een mens met ploegendienst ergens ook altijd moeilijkheden blijft houden. Het is allemaal waar. Maar je bent er nog niet mee uit. Door het zo te stellen. Wat weten we nou? Wij weten dat de Heere aan Israël dat gebod gegeven heeft. Hoor Israël. In die tijd, in die fase, niet aan de Moabieten, de Canaanieten, de Filistijnen, enzovoorts enzovoorts. Daar lees je niet van. Wij weten ook uit het onderzoek, door de historici en de archeologen, dat het niet mogelijk is tot op heden om uit de opgravingen, de kleitabletten en alles wat er uit die tijd is, om tot de conclusie te kunnen komen dat er bij al die volken sprake was van de Sabbat. Die was onbekend. Bij de oude Babyloniërs en bij de Kenieten, daar heeft men het een en ander gevonden. Daar hield men op de 15e van de maand de volle maansdag. Ze hadden ook dagen, dat stond in verband met de geestenwereld en met van alles en nog wat. Dan kon je beter niet werken, niet offeren. Geen beslissingen nemen, niks doen. Van die toverachtige dagen, weet je wel. Zoals ze bij ons wel eens praten uit de zeker bijgeloof over de 13e en over de vrijdag. Zo had men bij de Babyloniërs ook bepaalde perioden, bepaalde tijden van het eerste kwartier, het laatste kwartier, volle maan, dat men iets onderhield. En dat kun je niet vergelijken met de Sabbat uiteraard. Het had een heel andere achtergrond. En het was ook niet eens in de 7 dagen. Daarom is het praktisch onmogelijk om gegevens te vinden in de Bijbel of buiten de Bijbel waaruit te bewijzen valt dat de Sabbat ook voor de wetgeving bekendheid had op de aarde. Nou kun je natuurlijk zeggen van, ja, maar er staat toch, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat in dezelfde is, en op de 7e dag rustte hij. En hij heiligde die. Ja, maar dat werd bekendgemaakt aan Mozes. Aan Mozes werd dan bekendgemaakt. Je kunt nog niet eens lezen dat de Heer dat speciaal tegen Adam en Eva heeft gezegd. Maar de Heer maakt Genesis, tenminste dat nemen wij aan, bekend aan Mozes. En daar komt die passage in voor. God grijpt dus over de achterliggende tijd terug naar zijn eigen werk en zijn eigen rust om Israël een sabbat te geven. Wel weten wij dat het paasfeest bij Israël, dat in Egypteland werd ingesteld, ook op de 15e van de maand was. Waardoor eigenlijk nog het paasfeest met de maan in verband wordt gebracht. Wel de maanstand, volle maan. En dat men daaraan aandacht heeft besteed, dat is zeer aannemelijk en valt niet te ontkennen. De 15e, het feest van de uitleiding uit Egypte. Maar om daar nu uit te concluderen en uit andere dingetjes, dat alle mensen op de wereld voor de wetgeving de Sabbat hebben gekend, geweten, onderhouden, op welke wijze dan ook. Nee, dat kunnen we niet stellen. Wat ik zelf denk, ja, er is verschil over. Dat heb ik al bij het begin gezegd. Die teruggrijpen op scheppingsordonnantie, die houden natuurlijk vol en zeggen, nee, nee, dat geldt alle mensen van de schepping af. En dat is op de Sinai nog eens bekrachtigd door de Heere God. Dat moeten ze natuurlijk ook wel, anders kun je je vereniging wel opheffen. En je doelstelling, want dan klopt het niet meer. Als je gaat zeggen, ja, maar dit is het bevel van de Heere der Heere aan zijn Israël. Dit is het hooggebod, het recht van Jacobs God, dat wij uit genade billig eren. Maar zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Als je die kant uitgaat, ja, dan heb je de grond onder je eigen voeten weggehaald. Om voor een Puriteinse Sabbat te ijveren in het land. En om de hele zaak stil te gooien. Dat kun je daar niet meer doen. Wat ik denk, nou, ik denk dat de Sabbat bij de volken in het algemeen niet bekend is geweest. En pas onder Israël door de Heere God is ingesteld. Ik ben het er goed mee eens dat het best is om wat vrije dagen te hebben. Maar dat de vrije dagen die zouden moeten bestaan uit de treinen stil, de winkel dicht, op zichzelf nog niets met Sabbat te maken hebben. Dat dat ook helemaal niets aan de situatie verandert tussen de Heere en tussen de wereld, tussen de volken. Ik denk ook dat wij daarom niet het recht hebben om vanuit christelijk standpunt een ander deel mensen onder druk te zetten van wat we zondags wel en zondags niet mogen doen. Zeker niet als wij in plaats van de zaterdag de zondag hebben aanvaard als rustdag. Want dan ben je geen ijveraar meer voor de Sabbat. En dan vind ik het eigenlijk maar een raar smoesje als je dan zelf de brutaliteit hebt om van de zevende dag de eerste dag te maken en dan van die eerste dag een Sabbat te maken waar alle mensen voor moeten zwitten. Vind ik inconsequent. Als je dan consequent wil zijn en je wil teruggrijpen op de schepping en dat de mensen terstond al de Sabbat zijn gaan vieren in de geschiedenis van, dan moet je ook die zondag loslaten. Dan moet je zeggen, net als de Adventisten, de kerk die zit ernaast. De kerk die heeft eigenwillig ingegrepen in het gebod van de Heere, gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Dan moeten we van de zondag terug naar de zaterdag, als je het goed wil doen. Maar dan moet je ook het Sabbatsgebod onderhouden, zoals dat in het woord omschreven staat. Dan mag je geen vuur aansteken, je mag geen hout sprokkelen, je mag maar ongeveer een kilometer, een kleine kilometer lopen, een sabbatsreizen, enzovoorts. Je mag geen eten koken, je mag de borden niet wassen. Dan moet je het goed doen, dan zeg ik ja. Ja, ik zou zeggen, word dan maar een Jood. Neem dat geloof dan aan, dan zit je beter. Je voelt wel aan. Je kan wel zo makkelijk zeggen, die Sabbat. Maar je moet goed weten wat je doet dan. En ook je eigen goed onderzoeken of hij wel op het goede spoor zit, of dat je dan de Sabbat ook werkelijk onderhoudt. Want die heilige Sabbat, dat verbond, dat duldt geen afwijking. Als je hout gesprokkeld hebt, dan kost je je leven. En dat die wetten misschien niet altijd toegepast zijn, dat geloof ik ook wel. Maar dat kwam door het verval. Maar de Heere had laten tekenen, die dit of dat doet, die Sabbat niet heiligt, die is een kind des doods. Toch wordt het wel moeilijk. Vooral in onze tijd. Het wordt wel moeilijker. Als je bedenkt dat er op het ogenblik mensen zijn die, omdat het zondag is, een rustdag is, niet op de beurs meedoen, maar soms heel veel verkocht wordt. Mensen die soms voor tienduizenden of tonnen minder omzet lijken te hebben. Omdat ze zeggen, nee, ik ga daar niet naartoe. Dan voel je wel aan dat het voor velen wel moeilijk wordt. En als je ook nu weer een tendens hebt in het zakenleven of in de productiebeweging. Je hebt die altijd al gehad, maar op het ogenblik lees je er toch meer van dan poos terug. He, om de zondag ook in te schakelen. Minder werken, nou ja, goed, ik kan nog wel wat voor elkaar krijgen, maar dan zonder zelf werken. Dat minder werken, dat is wel goed, maar dat kunnen we er dan weer uitsmeten door een soort continu dienst. He? Dat we soms ook draaien. Nou, dan zeg je, dan is het voor diegenen die naar de kerk gaan en die naar de naam van de Heere zijn genoemd, is het toch wel een zaak waar we mee te maken kunnen hebben. En lijkt het me dat het vierde gebod in dat opzicht toch ook wel actueel is. Goed, ik heb een paar dingen genoemd, een paar problemen of een paar vragen en getracht daar een antwoord op te geven. Wat is Sabbat? Sabbat is rust. Sabbat is verlustiging. Sabbat is eigenlijk verkwikking. Zo staat het in Exodus 31. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Maar je moet ervan genieten. En dat genieten ergens van, dat wil niet zeggen belangeloos toeschouwer zijn, niks doen. Nee, jezelf verheugen. Een heel zwak beeld. Een kunstenaar is bezig, lange tijd. Hij heeft heel wat uurtjes erin zitten. Maar nu breekt er een moment aan dat het klaar is. Hij neemt er afstand van, dat stappen achteruit, schildert en hij ziet het. En laten we er even van uitgaan, het is naar zijn zin. Het is goed. Dan voel je, dan is dat in zo'n hele weg van het ontstaan van zo'n kunstwerk, is dat een bijzonder moment, een bijzondere dag of uur. Dat hij nu de zaak in ogenschouw neemt en het geheel, alle details, daarbij behoren het geheel overziet. Niet alleen in de schilderkunst zo, dat is in de bouwkunst zo, dat is in de muziek zo. Als het klaar is, dan vormt als ware, dan komt als het ware de Sjabaat, het rusten, het blij zijn in wat je gemaakt hebt. Het geheel in je opnemen, de hele compositie. Alle schakeringen als het over kleuren gaat. Alle details. Een plaats, nu één geheel. Verlustiging. Dat is een zwak menselijk beeld. Nu heeft God de Heer de hemel en de aarde en al wat erop is geschapen. Nou moet er een moment zijn dat het goed is. Dat het klaar is. Als dat er moment er niet is, voel je dan aan dat er iets ontbreekt. Het ontbreekt niet. Het is net alsof er iets weggezet wordt wat nog niet klaar is. En wat jaren ergens staat. Want de inspiratie of de mogelijkheid om het af te maken ontbreekt. Maar je mist iets. Zo kun je nou ook denken aan de schepping. Als nou die zevende dag er niet bij was, dan bleef je ergens steken. Zeven, het getal van de volkomenheid, van de volheid. Het getal van de verkwikking, van de rust, van de verheuging. Waarbij met eeuwig gesproken de mens of God niet ophoudt te leven, nee, maar ophoudt van een bepaald iets te doen, iets maken of iets scheppen, en dan positief zich gaan verheugen in het geheel.
niet opbergen, maar er naar kijken en ermee bezig zijn. Dat is in diepste intentie Sabbat. God rustte op de zevende dag. En hij bewondert en hij verheugt zich in het werk van zijn handen. Ik denk dat Adam en Eva in die, vergeven als ik een woord gebruik wat niet helemaal bij past misschien, maar in die sfeer hebben geleefd, hebben gewerkt. Ik heb niet de indruk dat deze mensen, die nog geen kalender hadden zoals wij, die alleen aan de zon en de maan en de sterren, de tijden en de gelegenheden mochten afleven, dat deze mensen die geen klok hadden, en zeker geen klok met 3600 seconden, ik denk dat deze mensen dat Sabbat begreep van, oh, de zon is onder, stop, stop Eva, hou op. Het is Sabbat dat we dat niet hebben gehad. Ik heb eerder de indruk dat de rust voor deze mensen heeft bestaan, afgewisseld met hun werkzaamheden, om de hof te bewaren en die te bebouwen, dat hun rust heeft bestaan in het zich verlustigen in de werken van God. In de wijsheid van God, in de almacht van God, in de goedheid van God. Daarom denk ik dat deze mensen hun Shabbat niet samen te testen viel in een of andere dag. Maar dat dat eigenlijk de bestemming is van de mens. Niet om werkloos te zijn, maar om zich te verlustigen en te verblijden in het werk. En in de arbeid van je handen. Ook als je ernaar kijkt. Ook als je het mag bewonderen. Als je niet direct aan het hakken en bijtelen of aan het poten en verpoten bent. Maar als je je mag verlustigen daarin wat je doet. En boven alles dat je je verlustigen mag in God, die ieder ding schoongemaakt heeft op zijn tijd. Zo stel ik me de Sabbat voor in het paradijs. Vandaar dat je niet leest van een achtste dag. Ik denk ook dat deze mensen niet geweten hebben, niet nodig hadden. Het is vandaag maandag of dinsdag of woensdag. Nee, de zon ging op en de zon ging onder. Dat was het ritme van het leven. Toen is de zon gekomen. Het los zijn van God. Toen kwam er een einde met eeuwig gesproken aan Gods Sabbat. Maar ook aan onze Sabbat, aan onze vreugde. Toen met eeuwig gesproken, toen kon de Heere zich niet meer verlustigen in zijn werken. Want het toppunt, het pronkstuk van de vinger, die mens, die staat daar als een stuk onrust. Vol beschuldiging, vol verkeerde gedachten, staat daarvoor. In één keer is die gedachte van die zevende dag, dat verlustig is, kapot gemaakt door de mens. Want de Heer kan toch niet blij zijn met het kwaad, met wat verkeerd is. maken. Zo heeft de mens die rust van de Heere God verstoord. En daarmee tegelijkertijd zijn eigen ondergang bewerkt. Want nu is de factor die hem de rust en de vreugde gaf, de reden van zijn blijdschap, ja, die is hij kwijt. God. Nou, sta wat weg. Dit nog is dan wat meer. God kan zich niet verheugen in mensen die nog een sabbat onderhouden of niet onderhouden. God die kan een vroom mens niet gebruiken die wettig is. En God kan een goddeloos mens die zij er nergens wat van aantrekt. Voor God is het allemaal verkeerd. Die sabbat is gebroken. En wij moeten niet net doen alsof wij in staat zouden zijn die sabbat terug te maken. Ten eerste was de sabbat geen werk van mensen, maar van God. In de eerste plaats. En wij mochten er mee in delen. Maar wij moeten dat nooit denken. Dat binnen de menselijke mogelijkheden ligt. En dat we daarmee de zegen van de Almachtige kunnen verwerven. Misschien de rekening van de dokter een beetje lager houden. Dat we zo af en toe toch eens een keer rust nemen. Voor zover je dat rust kunt noemen. Maar je moet daar niet iets godsdienstigs van gaan maken. Ik ga er werkelijk van uit dat wij dat radicaal kwijt zijn. Weg. De ziel aan het stof gekluisterd, beseft Gods daden niet, geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Dat opzicht is het allemaal even negatief. Nou heeft de Heere God aan Israël de sabbat gegeven. Hoezo? Hoezo heeft God het gedaan? Wil God dan toch tegen beter weten in net doen alsof er niets gebeurd is? In het paradijs. Wil God dan toch over dat alles heen stappen en zeggen, nou, jullie hebben mij wel verlaten, maar als je nou mijn sabbat. En er staan heel wat profetieën in over de sabbat, hoor, bij Jesaja onder andere. Dat de Heere zegt wat er allemaal gebeurt op de sabbat. En bij andere profeten, dat de kooplui die staan om te wachten voor de poort, dat de poort open gaat, want ze willen graag verkopen, ja. Allemaal actuele dingen van toen en van nu. En dat de profeet in de naam van de Heere uitscheldt en vervloekt. Dat de Heere zegt, onderhoud mijn sabbat. En dan vraag je af, is de Heere dan tevreden daarmee? Dat de koopman nou zijn hele zaakje eens even laat rusten? Kunnen wij het dan zo bij de Heere goed maken, terwijl ons hart niet deugt? Dat van de uiterlijke kant nog een beetje vroom doen. Nu moet je de draad goed proberen vast te houden. Sabbat. Voor Israël, ik stem toe, een strenge beweging. Je hebt een heleboel verboden en geboden die je op de sabbat niet mocht doen. Ik heb er al een paar genoemd. Geen vuur aanmaken, geen eten bereiden, geen vaten doen. Op de sabbat mochten ze ook geen manna oprapen. Dat moest je de dag van tevoren maar doen. Je mocht geen hout hakken, je mocht geen houtjes oprapen en noem maar op. Je mocht maar een bepaalde afstand lopen. En voor dat alles gold als je het niet doet, Er staat de doodstraf op. Maar wat was nou eigenlijk de bedoeling? Het lijkt een hele gekke stap. En toch is het de enig mogelijke stap om die sabbat onder Israël te verklaren. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ik de Heere ben het die u heiligt. Ik heilig u, zegt de Heer. Niet jullie heiligen mij. Ik heilig jullie. Het is een verbond. Een soort sabbatverbond. Dat betekent, volk van Israël, dat betekent, Mozes, er komt niet één kruimeltje van jou in aanmerking. Moet uit genade zalig. Er komt geen gedachte, geen traan, geen geloof, geen alles wat je maar denkt te kunnen opbrengen, komt niet in aanmerking. Er komt alleen God in aanmerking, genade. Je wacht maar gewoon dat de Heer je ophaalt. Hij haalt je op. Hij rijdt je deze dag. Hij verblijft je deze dag. Hij geeft je te eten deze dag. Hij zorgt dat het eten niet beschimmelt in de kast. Dan zorgt hij overal voor. Je hoeft niet te lopen, want de Heer die kan je wel dragen. De Heer kan alles. Die sabbat was dus eigenlijk ten diepste een prediking van Jezus Christus. Laat u met God verzoenen. Wees met God verzoend door de dood van de Zoon. Toen ging dat er streng langs. Waarom? Het was in die tijd, was dat als het ware een prediking, een uitbeelding van hoe nauw God het nam. Dat wij met al onze werken niet kunnen behagen. En dat we alleen op die God zullen hopen die ons uit Egypteland verlost. En die ons inprent elke dag, maar bijzonder op de sabbat. Ik ben je God. Je hoeft niks. Je mag niks. Want ik wil alles zijn. Ik wil je leven en je blijdschap en je vrede zijn. Je hebt niks. Uit genade alleen word je zalig. Dat was de bedoeling. Maar, daar zijn wij het niet mee eens. Daar zijn we het niet mee eens. In plaats van een vreugde der wet, werd het een last en een juk. Zo werd het gevoeld. Want we keken maar naar die buitenkant. En dan zei je, oh, dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet, zo mag niet. En zo leefden we. Dat de Heere God de meester is van de sabbat. En dat het voornaamste van de wet de liefde en de barmhartigheid is. Dat hebben we helemaal niet in de gaten. Wat krijg je dus? Of een verzet. We nemen het zo nauw niet. Of we zijn als de fariseeën. En we zitten het sabbatsgebod uit te spinnen tot de met. Elk laadje hebben we een afdeling te liggen. Kijk hoor, nee, dat kan niet, dat kan wel, dat kan net niet, dat ja, dat mag nog wel. Zo zijn we bezig. En het is allebei voor de Heere vervloekt. Allebei. Want Gods intentie is de vreugde der wet, die hij ons niet meer kan vinden. Daarom schuift hij ons aan de kant en zegt, koest houden jij ze, zitten blijven, niks doen, alles wat je doet is verkeerd. Als je een bord voor de dag haalt, dan breekt hij toch, en als je gaat koken, dan verbrand je alles aan, en het is toch voor jullie voor mij. Dat is de bedoeling. weet nou alleen is gedachte wie ik ben, verlost uit Egypte. Dat was eigenlijk de achtergrond van het vierde gebod voor Israël. Ik ben God die u heilig. Ik maak het in orde. Ik breng je thuis. Ik red je van het verderf.
Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gebod. Maar dat kon niet verhinderen dat God toch doorgaat. God wil zich verblijden in zijn werk. Toen is Jezus Christus op aarde gekomen. Ik weet wel, ze hebben gezegd, hij is een sabbatzender. Hij laat toe dat zijn discipelen op de sabbat aren lezen. En ze hadden nog veel meer op- en aanmerkingen. Maar toen liep daar een mens, maar de vader waar God zich in verlustigde. Het was echt. Het was waar. Toen liep daar een waarachtig mens die beantwoordde aan Gods sabbatsgedachte. Rust. Vrede. Tot de over de dood heen. Heeft Jezus Christus volbracht de hemel en de aarde. In zijn werk, in zijn arbeid, heeft hij alles gedaan. Wat goed was, wat wij niet hebben gedaan. Die eeuwige vader kon met een blik van welbehagen naar zijn kind kijken. Was alles in orde. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En hij heeft geroepen, het is volbracht. En in dat bloed, en in die tranen, en in dat zuivere sabbatsleven, heeft de Vader zijn vreugde willen kennen. Is de Vader bevredigd. Zo bevredigd dat hij hem heeft opgewekt uit de doden. De eerste dag der week. Opgewekt. Hij heeft hem opgewekt. Voel je, dat is eigenlijk de kracht waarom wij geen sabbatisten hoeven te zijn. Geen zevende dag sabbatisten. Moet niks verspelen. Dat we het belang niet van inzien. Ook niet dat we ons bewegen op een terrein waarbij we als een soort dictator de hele wereld of een heel land of een volk willen onderwerpen. Ook niet. Want eens en voor eeuwig is de sabbat gered in Christus Jezus. Die is gemaakt. Dag die de heerlijkheid. Dus wij komen niet meer in aanmerking. Maar nou verder. Ik ben de Heer die u heiligt. God verlustigt zich dus in zijn Christus. In zijn sabbat. Wat moet je dan nog met vierde gebod? Hoe moet je dat nou projecteren in onze tijd? Wat zijn nou de consequenties van deze prediking? Kun je dan maar alles doen? Maak het dan toch niet meer uit? Is het dan zo dat je kunt zeggen van, de een die acht alle dagen gelijk en de ander die vindt de ene dag uitnemender boven de ander, zegt Paulus. En Paulus zegt ook, het was een schaduw van de dingen, hoort ook de sabbat bij, een schaduw, maar het wezen
is gekomen met Christus, Jezus. Dat is de rust die overblijft voor het volk van God. Dat is de Sabbat.
Hoe moeten wij dat nou zien? Dan moet je kijken hoe weinig de catechismus dat doet. Want die komt niet met, je mag maar zo lang lopen. Je mag geen eten koken. Je mag de vaat niet doen. Nee. Merkwaardig. Of dat allemaal bewust zo beschreven is, ik weet niet. Eerst met kerkendienst of predikant. Dat is voor de catechisten stellen. Voor de mensen vaak niet. Mensen kunnen het soms heel gewoon vinden om 20 jaar verkant te zijn. Of 30 jaar. Maar dat is voor de catechisten ondenkbaar. Kerkendienst of predikant. Dat valt samen. Kerkendienst of predikant en de scholen. Die betrekken ze er ook bij. Ze zagen de scholen als kweekplaatsen, waar de naam des Heren werd aangeroepen en waar de naam des Heren werd geëerd. En dat niet alleen om bedienaars van het woord te helpen, maar ook de kinderen. Dat het predikant en de scholen onderhouden worden. Begrijp je het? Begrijp je? Ik hoop dat wij het voor heel ons leven mogen verstaan. Waar gaat het nou om? Gaat het om dit mag wel of dat mag niet? Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij als het ware, vergeef me de uitdrukking, dat wij om het kampvuur mogen zitten. Om het kampvuur. Dat kampvuur dat brandt en dat wordt verkondigd. Hier wordt de rust genoten. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Hier is de vreugde der wet. Jezus Christus, onze Sabbat, onze rust. Hier wordt het woord verkondigd, de boodschap van het heil, dat de Sabbat gered is en geheiligd voor eeuwig. En dat God zich zal verlustigen tot in de eindeloze eeuwigheid. In het werk zijner handen, in Christus Jezus. Maar, dan is ook de ernst des te dieper. Want nu gaat het niet meer om een prestatie van de zevende dag. Maar het gaat om het plukken van de vruchten op de achtste dag. Of wat wij noemen de eerste dag van de week. De zondag. Dat wij naastig komen tot de gemeente van God op deze rustdag. Om te horen, uit genade zijt gij zalig geworden en dat niet uit u. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, maar door het geloof. Het is Gods gave. En misschien denk je, ja maar nou draai je er omheen. Zeg nou eens, ja maar ik doe niet aan de casuïstiek, aan dat die laatjes trekkerij. Maar dan roep ik uw geweten en het dierbaar evangelie tot getuige. Waar wij dan horen te zijn zonder. In de kerk. Om Shabbat te vieren. Om geschaard te zijn rond onze enige rust. Christus Jezus. Of elders. Want dan blijkt duidelijk dat deze dag des Heren, dat de gemeente samenkwam op de eerste dag der week in het Nieuwe Testament. Want de Sabbat is volbracht. Hoewel de Joden een tijd lang en de Sabbat, de Christenjoden, en de zondag, de rustdag, hebben gevierd, bij de volkeren die tot bekering kwamen, stond de zondag centraal. En Paulus torende tegen die Joodse christenen die van de zondag een soort Sabbat wilden maken. Die eigenlijk niet wilde erkennen. Uit genade wordt je zalig, zonder de werken der wet. Dat is dan eigenlijk ook het verdrietige. Als je niet in de kerk komt. Want het kan best zijn dat je helemaal niet aan het werk bent. Dat je ook niet zomaar gaat kopen of verkopen. Als een blamage voor diegenen die nu als het ware zeggen, voor het aangezicht van de Heer, het spijt me, maar ik ben gesloten. Het spijt me, jongens, maar ik moet rust houden. Ik mag rust houden. Ik mag gedenken hoe de Heer me heeft gunst te wezen. Hoe ik rust mag houden. Ik ben dan in de kerk om de trentiteit. Oh. Ja, maar kun je dat wel? Dat zien we wel. De Heer kan het wonderbaarlijk goed maken. Maar je voelt, nou is het uitgangspunt niet meer, is niet die Joodse Sabbat gedachte. Niet het Sinaï, maar de Sion, dierbaar evangelie der zaligheid. Dat je daar aan voorbij gaat. Aan de waarheid, ik ben de Heer die u heiligt. Ik maak het met je in orde. Ik heb het in orde gemaakt met mijn geliefde zoon. Daarom gaat de Heidelberger gelijk op een toer, zou je zeggen. Wettigste mensen zouden zeggen, daar heb ik ook niet veel aan. Wat moet je hier nou mee beginnen? Kerk, preken, scholen, rustdag. Nou ja, tot de gemeente God, naast te komen, het woord door, sacramenten te gebruiken. Het hoort er net zo goed bij. God de Heer in het openbaar aan te roepen, de arme christelijke handreiking te doen, enzovoort. Wat kun je ermee beginnen? En dat is nou juist de vreugde van de wet. De vreugde van de wet. En niet alleen geestelijk. Niet alleen geestelijk. Je moet niet denken dat het overgeestelijk is. Want het staat duidelijk. Onderhouden worden. Predikant, scholen, kerkendienst. Onderhouden worden. Dat heeft niet alleen te maken met gebed. Dat heeft ook te maken met het feit dat het kan. Dat die mogelijkheden er zijn. Alles vanuit de rust. Ja, ik durf niet precies af te bakenen. Ieder heeft daar zijn eigen gedachte over. Dit wel, dat niet. Maar wat ik wel zou willen zeggen is, zorg dat je er bent in de kerk. En laat die dag dan enige op enige wijze het karakter dragen, dan ook echt, van rustdag. Want dan kun je wel op een slimme manier uit gaan zitten stippelen en zeggen, oh ja, dat kan wel en dat kan wel en dat kan wel en dat. Maar ziet ook niks meer op. Dat moet je hierna meten. Als jij denkt dat je een rustdag kunt hebben, hè, door een keer naar de kerk te gaan en de rest van de dag heen en weer te sjouwen, weet ik wat je allemaal overhoop wil halen, of dat je wil picknicken of kamperen of naar het strand of weet ik wat, als je dat denkt, dan ben je toch in de wacht. Al is de intentie waarmee ik dat zeg niet uit de wet. Nee, zou ik zeggen, want ik kan best dat ik die thuis ben of u die thuis blijft die zoiets niet doen. De Sabbat in de Joodse zin en in de volmaakte zin veel meer ontheiligd hebben dan jij. die daar ergens langs de kant van de snelweg een portie patat zit eten, of een broodje met ham. Daar loopt het niet meer over. Daar loopt het over, zo gij zijn. Stem dan heden hoort, gelooft een heil en troostrijk woord, dat een geest in mij mag werken, en die geest is beloofd bij het woord, en is gevoegd bij het woord. En daarin sta ik God tegen, als ik mijn eigen invulling eraan geef. O, dat we dat mogen verstaan. Dat we niet droog zijn. Niet momedaans. Hoe conscientieus de mensen het ook proberen. Maar dat we behoren bij de christelijke kerk. En de christelijke kerk wordt opgeroepen. Kom, verwondert u hier mens. Ziet wat God u heeft gedaan. Daar wordt de rust geschonken. Het vette van zijn huis te smaak. Daarom was Sabbat na de zondeval een uitermate sterke prediking. Ik heb het verspeeld. Maar toch, wonder boven wonder, God heeft toch rust bereid voor zo'n onruststoker. Heeft hij rust bereid in zijn lieve Zoon Jezus Christus. Amen.